We willen enkele teksten lezen uit het boek Handelingen. Dan weet u meteen over wat voor bevrijding het vanavond gaat. Paulus werd in Handelingen 12 uit de gevangenis bevrijd. Dat is heel mooi, maar daar gaat het vanavond niet over. En ook de verlossing uit de macht van de zonde wordt bevrijding genoemd. Dat is heel mooi en belangrijk, maar daar gaat het vanavond ook niet over. Ik zal u enkele teksten voorlezen en dan weet u waar het wel over gaat. Handelingen 5 te beginnen. 4 plaatsen uit het boek Handelingen. Handelingen 5, vers 16. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mee. En zij werden allen genezen. Uit hoofdstuk 8, waar wij lezen over de bediening van Filippus. Vers 6 en 7 en 8. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder een luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Hoofdstuk 16. Vers 16 tot 18. En het geschiedde toen wij naar de gebedsplaats gingen dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons te tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En zei, hij ging op datzelfde uur uit. Ten slotte uit hoofdstuk 19. Handelingen 19, vers 11 en 12. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. Tot zover voorlopig uit het woord van God. Wij willen vanavond nadenken, lieve mensen, over bevrijdingsbediening. Goddelijke bevrijding en dan heel in het bijzonder in de gemeente door middel van Gods dienstknechten en dienstmaagden. Zoals wij in alle vier deze schriftplaatsen gelezen hebben over boze geesten die of onreine geesten die uitgedreven werden. Ik moet u daarbij onmiddellijk zeggen dat deze vier schriftplaatsen handelen voor zover wij kunnen zien over ongelovigen. En laten we daarom meteen maar openen met een misverstand. Deze vier plaatsen betekenen niet dat gelovigen niet onder demonische invloed zouden kunnen komen en dus gebonden zouden kunnen raken. Ik denk wel dat er een onderscheid is. Een bezetene is iemand die volkomen onder het beslag van geestelijke machten is gekomen. In de middeleeuwen gebruikten ze al het beeld van een belegerde stad. Als de stad belegerd is en de vijand nog buiten de muren is, dan is die wel in grote benauwdheid, maar binnen de muren ben je toch nog vrij. Daar maak je zelf de dienst uit en niet de vijand. Zo zou je dat kunnen vergelijken met demonische aanvallen die buiten op de loer liggen, ons het leven ook zwaar maken. Je kunt niet meer vrij in en uit gaan. Er is al van een zekere druk sprake, maar er is nog geen sprake van verovering. Het tweede is dat de vijand bressen geslagen heeft in de muren. Of dat hij een poot binnen de deur heeft gekregen. Daar kom ik zo op terug als ik even wijs op Efeze 4. Dat ziet het er al veel ernstiger uit. En bij het derde, wanneer de stad helemaal veroverd is en de vijand ook op de stoel van de burgemeester zit in het gemeentehuis, dan is er sprake van echte bezetenheid. Want dan is ook de wil, de geest, het verstand, het denken, het gevoel van de betrokken persoon door deze duivelse machten beheerst. Onder diens heerschappij gekomen. Dat is een ernstige zaak. Dat is een bezetene. Dus niet iedereen die onder invloed van geestelijke machten staat, of zoals je zou kunnen zeggen in ons leven, die te maken heeft met geestelijke bindingen, demonische bindingen, is een bezetene. En het eerste misverstand zou kunnen zijn dat je denkt dat als je een christen bent, dat soort demonische bindingen in je leven niet meer zouden kunnen voorkomen. En dat is een groot misverstand. Ik las ooit een boek, tientallen jaren geleden, van Merrill Unger, die datzelfde verkondigde. Het is niet mogelijk, als je eenmaal een christen bent, dat je dan nog onder demonische invloed zou staan. Dat demonen dan nog in je zouden kunnen wonen. In een volgende druk van dat boek, of in een ander boek was het meen ik, een later boek, schreef hij: naar aanleiding van die passages heb ik zoveel brieven gehad van zendelingen die vertelden hoe mensen een echt, voor zover je dat aan de buitenkant kan zien, een echte commitment voor de Heer hadden gemaakt. Echt zich aan hem hadden overgegeven, zich bekeerd hadden. En later door hun eigen schuld de deur toch weer op een kier hebben gezet voor de geestelijke machten. En soms weer in verregaande mate onder hun invloed kwamen. En toen heb ik moeten zien aan de hand van de feiten dat het niet klopte wat ik schreef. En het is ook de ervaring van vele bevrijdingsbedienaars, om ze maar zo te noemen. En dan die tekst uit Efeze 4, waar ik in deze serie avonden, die vanavond afgesloten worden, al vaker op gewezen heb, en die erg belangrijk is. Want daar in Efeze 4 spreekt de apostel over verschillende zonden. Geraakt gij in toren, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan. En dan staat er in vers 27, en geeft de duivel geen voet. Letterlijk geeft hem geen plaats. Maar ik vind dit wel mooi, dat verwijst naar wat ik net noemde, hoe de duivel een voet binnen de deur zou kunnen krijgen, waardoor die deur niet meer goed dicht kan. Dan heeft hij nog lang niet de hele stad veroverd of het hele huis veroverd. Maar er is een open deur voor hem, waardoor hij met zijn kwalijke invloed in het leven van mensen kan werken. Het eerste misverstand is dat een gelovige, als hij tot geloof gekomen is, van al dat soort invloeden in één klap bevrijd zou zijn. Een bekend beeld is dat van Lazarus, die uit het graf door de Heer Jezus tevoorschijn wordt geroepen. In dat verhaal is het heel opmerkelijk dat het enige wat de Heer Jezus doet is te roepen: Lazarus, kom uit. En in zijn stem was de kracht van de Heilige Geest om Lazarus ook uit de doden op te wekken. Maar alle andere dingen die mensen konden doen, die liet hij ook aan mensen over. Hij zei niet: steen ga opzij. En mensen moesten met grote moeite die zware steen wegrollen. En hij zei ook niet: Lazarus, heb je zondagse kleren aan. Mensen moesten al die grafdoeken van hem afwikkelen en hem weer zijn normale kleren aantrekken. Wat hij aan mensen kon overlaten, dat deed hij. Hij deed het enige wat mensen niet konden. En dat laat ons zien dat er heel veel christenen, als ik die parallel zo mag toepassen, er heel wat christenen zijn ook die tot leven zijn gekomen door de roepstem van de Heer Jezus, maar in de praktijk van hun leven nog met allerlei grafdoeken rondlopen, afkomstig uit hun vroegere leven, of zelfs, zoals we direct zullen zien, uit het voorgeslacht. En de taak van de bevrijdingsbediening is om die grafdoeken weg te nemen. En sommige mensen blijven daar een groot deel van hun leven mee rondlopen, omdat er geen kracht is, geen inzicht om grafdoeken bij zulke mensen te verwijderen. Dat is erg jammer. Er is ook een ander misverstand en dat is precies het tegenovergestelde. Dat is het misverstand dat wij nou eenmaal in een gebroken wereld leven, dat is op zichzelf natuurlijk waar, En dat we dus ook maar genoegen moeten nemen met alle vloeken die nog over ons leven zouden kunnen liggen, alle bindingen waarin mensen nog verkeren. Bij dat eerste misverstand werd de werkzaamheid van de duivel in het leven van een gelovige geminimaliseerd. Bij dit tweede misverstand wordt de duivel en zijn macht veel te hoog aangeslagen. Er is bevrijding mogelijk. Er is een weg van bevrijding in de naam van de Heer Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Want we hebben het nog steeds over de Heilige Geest en over zijn kracht. En er is te weinig besef bij veel mensen van wat de Heilige Geest in het leven van christenen kan doen. En als we al zo weinig beseffen wat de draagwijdte is van Romeinen 8, waar de Heilige Geest een waarachtig heiligings- en overwinningsleven tot stand kan brengen. En dit in contrast met die persoon die in Romeinen 7 zegt, ik ellendig mens, die wel wederom geboren is, maar de kracht van de Heilige Geest niet kent. Zo zijn er ook heel wat mensen die leven met vloeken en bindingen in hun leven en denken dat het bij de gebrokenheid van het bestaan behoort en geen kracht hebben tot bevrijding te komen. Je ziet eigenlijk, als je die twee misverstanden nog eens bekijkt, aan de ene kant dat je de duivel te weinig ziet staan, dat je te weinig rekening met hem houdt. Pas geleden las ik ergens van iemand die schreef, we zouden soms het omgekeerde gebed van de profeet Elisa wensen. Die bad, Heer, open de ogen van mijn knecht, dat hij zal zien welke geestelijke machten er om ons heen zijn om ons te beschermen. Soms zou je wensen dat wij het omgekeerde gebed zouden bidden voor elkaar. Heer, open de ogen van de christenen, opdat ze gaan zien welke negatieve machten er zijn. Zoals Paulus zegt in Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Het gaat niet om concrete mensen met wie we debatteren of die we bestrijden. Het gaat om de geestelijke machten achter die mensen. En dat zijn eigenlijk nog niet eens de doorsnee demonen die je kunt tegenkomen in iemand die een demonische binding in zijn leven heeft. Dat zijn eigenlijk maar de kleine jongens. Maar in Efeze 6 vers 12 gaat het over de overheden en machten, de tronen en heerschappijen, de wereldbeheersers van deze duisternis, de geestelijke boosheid in de hemelse gewesten. Dat zijn niet al die kleine jongens waar ongetwijfeld honderdduizenden en miljoenen van zijn, maar dat zijn die koninklijke machten. De grote beheersers van alle duisternis die er in deze wereld is. Tronen en heerschappijen worden ze elders genoemd. Dat zijn onze feitelijke tegenstanders. Laten we niet de dwaasheid begaan onze tegenstanders te onderschatten. Maar evenmin, dat is het tweede misverstand, laten we ook niet de dwaasheid begaan om hem te overschatten en met gebogen hoofden rond te lopen onder de indruk van wat zijn macht allemaal kan uitrichten, zonder te beseffen dat wij te maken hebben met hem die volgens Efeze 1 gesteld is boven alle tronen en heerschappijen en overheden en machten. Nou, in dat evenwicht is het blijkbaar moeilijk te geraken. Want we gaan makkelijk scheef naar de ene kant en dan ontken je eigenlijk de invloed van die de duivel nog kan hebben. Ook in heel veel christelijke gemeenten, heel veel christelijke levens en christelijke organisaties. En aan de andere kant, dat is de andere fout, zie je achter elke boom een duivel staan en schrijf je hem veel te veel macht toe. Het is moeilijk, is mijn ervaring, om met zo'n onderwerp genuanceerd en evenwichtig om te gaan. Er is nog een misverstand. En dat is, als je nou maar bidt, dan kom je daar wel vanaf. We hebben dat gezien bij de genezingsbediening, dat als mensen krachtig bidden, soms wonderbaarlijke dingen in hun leven gebeuren. Maar we hebben ook gezien dat het de regel bij God is om daarvoor dienstknechten en dienstmaagden te gebruiken. Hij gebruikt de oudsten van de gemeente, maar nog in bredere zin, we hebben dat in Markus 16 gevonden. Kan elke gelovige in principe door de Heer gebruikt worden om een ander de handen op te leggen tot genezing. En staat er in Markus 16 bij, ook bij een ander demonen uit te drijven. Ik zou wel willen dat dat een ogenblik tot ons allemaal doordrong. Dat volgens Markus 16 in principe elke gelovige in deze zaal gebruikt zou kunnen worden om boze geesten uit te drijven. Let u er trouwens op dat ik daarbij ook dat woord in principe gebruik. Want de praktijk leert ons hoe makkelijk je terechtkomt in de fout van de zonen van Sceva. Ik heb dat niet gelezen uit Handelingen 19, maar als je dat stukje verder doorleest, dan zie je dat daar die 7 zonen van Sceva waren die dachten, hé, wat die Paulus doet, dat kunnen wij ook. En ze gingen rond en ze geboden de demonen in de naam van Jezus die Paulus predikt. En ze kregen klop van die demonen. Want die hadden al heel gauw in de gaten dat deze mensen helemaal niet spraken met goddelijke volmacht. Een vleeselijke gelovige zou hetzelfde kunnen overkomen wat die zonen van Sceva overkwam. Nee, elke gelovige kan in beginsel gebruikt worden in deze bediening. Maar er is toch een zekere rijpheid voor nodig. Er is een zekere geestelijke kracht voor nodig. Een zekere. We hebben het over de kracht van de Heilige Geest in deze serie. Er is de vervulling met de Heilige Geest voor nodig. Een vol zijn van de kracht van de Heer in het diepe besef dat niemand van ons in eigen kracht een demon kan uitdrijven. Luther heeft al gezegd, de duivelen zijn vele malen sterker dan wij. Maar met Christus zijn wij vele malen sterker dan de duivel. Maar dan moet het ook echt met Christus zijn en dat is geen automatisme. Dat betekent dicht bij hem leven, leven uit zijn kracht in de volheid van de Heilige Geest. En die volheid brengt ook met zich mee dat het nooit een kunstje wordt. Dat het diepe motief nooit is om een show weg te geven, maar de diepe deernis en de ontferming jegens medemensen, christenen of niet, die in nood zijn door deze demonische belasting. Heel belangrijk is ook, als je deze dienst ooit zou willen doen, rugdekking te hebben. Zoals ze dat in sommige kringen zo mooi noemen, gebedsdekking. Dat is juist zo mooi bij die oudsten, weet u nog, in de genezingsbediening. Die doen dat in het kader van de gemeente. Die hebben een biddende gemeente om zich heen staan, zoals dat is in een gemeente, nietwaar? Als het daar goed functioneert, dan hebben die oudsten per definitie voor een bediening een biddende gemeente achter zich staan. Maar hier is dat minstens zo belangrijk in de bevrijdingsbediening. Een biddende gemeente. Of andere bedienaars, andere oudsten die voor jou bidden in deze bediening. Want de kracht is niet uit jezelf. We hebben het eerder gehad over die buitengewoon belangrijke uitdrukking. Waar we in het volgende seizoen veel dieper op willen ingaan. Die uitdrukking strijden in de gebeden. Ieder die wel eens kennis gemaakt heeft met hoe die bevrijdingsbediening functioneert, die weet dat het soms een lange strijd kan zijn. Als je niet met kleine demonen te maken hebt, maar met zulke overheden en machten. Een lange strijd, een echte strijd in de hemelse gewesten. Een strijden in de gebeden. Een bidden in de geest. Het gaat om grote en sterke machten. En de Heer die de meester is van de dienstknecht, stelt ook de dienstknecht wel eens op de proef. Als het erom gaat deze strijd aan te gaan. De Heer Jezus leerde zijn discipelen in Markus 9 bij die maanzieke jongen. Er is een soort demonen dat niet uitvaart anders dan door gebed. Aanhoudend gebed. Ook bij de Heer Jezus zelfs. Denk maar aan de bezeten in het land van de Gadarenen. Ik ga dat nou niet uitwerken. En ook in Markus 9. Ook bij de Heer Jezus gingen de demonen niet op het eerste signaal er altijd meteen vandoor. Daarvoor zijn ze te hardnekkig. En te koppig. En in beide gevallen, en er zijn andere gevallen. Maar de NBG-vertaling bijvoorbeeld zegt, Jezus was bezig een demon uit te drijven. Daar zie je dat zelfs voor hem het soms een geestelijke strijd was, waarin hij altijd zegen vierde. Maar die wel aan ons laat zien dat we ons niet te gauw moeten laten ontmoedigen daarin. In deze geestelijke strijd. Want we mogen weten dat de overwinning zeker is. En dat elke demon voor de macht van de Heer Jezus op de loop moet gaan. En voor de kracht van de Heilige Geest die in ons is. Maar het betekent dat we nog meer ernst moeten maken met onze geestelijke toebereiding. Met levensheiliging en echte toewijding aan de Heer. In het bewustzijn wat op Golgotha gebeurd is, daar is de macht van Satan gebroken. Letterlijk staat er in Hebreeën 2 vers 14 dat de Heer Jezus op het kruis de duivel heeft teniet gedaan. De NBG-vertaling durfde dat niet aan, die maakte er krachteloos gemaakt van. Maar het staat er heel sterk. Als we nu toeleven naar Goede Vrijdag en u denkt na over het werk van de Heer Jezus, denk dan niet alleen aan de betekenis voor onze zonden. Denk eens na aan wat het betekende voor de duivel. Dat hij juist toen hij, zoals 2 Korinthe 13 zegt, in zwakheid gekruisigd werd. Dat hij daar zijn grote overwinning over de duivel behaalde en over de geestelijke machten. Juist in zwakheid. Juist in zijn kwetsbaarheid overwon hij de geestelijke machten. Zodat je in Efeze 6 leest dat de duivel ons met zijn listen belaagt. Maar niet met zijn kracht. Zijn kracht is gebroken. Wat hij nu nog tegen de gelovigen heeft, dat zijn listen. Daarmee kan hij helaas nog maar al te veel bereiken. Ik wil zijn kracht ook niet onderschatten, want hij gaat rond als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar het treft me zo in Efeze 6. Hij werkt met zijn listen. Bij de een komt hij langs de list van dwaalleer. Is het ook dat God gezegd heeft? En als iemand daarvoor gevoelig is, zoals Eva dat was in het paradijs, dan gaat iemand onderuit. Bij een ander komt hij de list van wetticisme. Hij probeert iemands geestelijke kracht uit te zuigen door hem ertoe te brengen zoveel mogelijk uitwendige regels aan te nemen. Soms zie je dat in een hele kerkgemeenschap. Hoe minder geestelijke kracht er van binnen is, hoe meer ons afschermen met uitwendige regels. Dat is een list van de duivel. Zoals een list van de duivel kan zijn om mensen zo door zijn eigen gevoel zich te laten meeslepen dat ze drijven op emoties en niet meer drijven op het woord van God. Dat is een list van de duivel. En ieder van ons heeft zijn eigen kwetsbaarheid, heeft zijn eigen zwakke punt in dat opzicht. Zijn eigen gevaren waar hij bijzonder kwetsbaar is. Dat zijn de openingen in ons pantser, net als bij Agab. Je hebt maar een kleine opening nodig, maar als daar de pijl binnendringt, dan ben je ten dode toe gewond. Al heb je verder nog zo'n mooi pantser aan. Dat geldt voor de bedienaar, maar dat geldt ook voor ons allemaal, hoe kwetsbaar wij kunnen zijn voor de geestelijke machten. Nou is dat niet zoals met een griepvirus, dat het je zomaar aanwaait. Ook dat behoort ertoe dat wij niet zo onszelf bang moeten maken dat we zomaar onder geestelijke invloeden kunnen komen. Er is een hele vaste regel in de schrift en dat is dat demonische invloeden binnenkomen in ons leven door het poortje dat zonde heet. Alleen, dat kunnen je eigen zonden zijn, dat kunnen ook de zonden van anderen zijn. Eerst wat het eerste betreft, je eigen zonde. Dat betekent niet dat bij elke zonde zoiets gebeurt. Wij struikelen alle dikwijls, zegt Jacobus, en het is maar goed dat daarbij niet elke keer demonen binnenkomen. Als je niest, dan zeggen de mensen wel eens gezondheid. Dat is nog een middeleeuwse spreuk, omdat men dacht dat als je nieste, dan kwamen de duivel stiekem binnen. Die maakte van de gelegenheid gebruik. En als je dan maar God geef je gezondheid riep, dan hield je ze erbuiten. Zo makkelijk komen ze echt niet binnen. Ze komen binnen door het poortje van de zonde. Als iemand een weg in de zonde gaat, ik las eens ergens, als iemand in de zonde geleefd heeft en hij wordt hersteld, hij komt terug in de gemeente, dan zou je me niet alleen maar vergeving moeten schenken, je zou bevrijdingsbediening moeten toepassen. En nog treffender las ik dat in de oude kerk, als mensen uit het heidendom tot geloof kwamen en ze werden opgenomen in de christelijke kerk, ze werden gedoopt, voordat ze gedoopt waren, ondergingen ze bevrijdingsbediening. Dat wil zeggen, men ging er als vanzelfsprekend vanuit dat deze mensen vanuit het heidendom allerlei geestelijke machten nog met zich meenamen. Ook al hadden ze hun hart aan de Heer Jezus gegeven en daarom hadden ze bevrijdingsbediening nodig. Daar zit dat diepe besef achter, dat misschien ook wel eens wat overdreven was. Daar heb je weer de moeite van dat evenwicht. Maar daar zat toch het besef achter, je kunt niet lange tijd op het terrein van de zonde en van de Satan leven zonder dat je daardoor allerlei invloeden van Satan in je leven ondergaat. Allerlei deuren die niet meer dicht kunnen omdat daar een poot van een demon tussen zit. Denk erom, we hebben met reële machten te maken. Laat onze ogen maar geopend worden hoe de geestelijke machten op de bergen rondom ons zijn. Ook die andere machten die ons beschermen. Maar het mag ons niet onze waakzaamheid ontroven. Het tweede is dat zonde ook kan komen door het voorgeslacht. Dat vinden veel mensen maar een moeilijk punt. En ik zal ook niet zeggen dat het de enige uitleg is, eigenlijk zeker niet, van de uitdrukking dat zonde door kunnen werken in het derde en het vierde geslacht, zoals we dat horen in de 10 geboden, maar ook op andere plaatsen in de boeken van Mozes. Maar je vindt daar wel dat principe, zonde kunnen doorwerken, niet alleen maar bij de mensen die het betreft, die zonde doen, maar ook bij anderen die onder hun invloed staan. Een merkwaardig voorbeeld is in Johannes 9, waar de discipelen vragen over die blindgeborene, heeft deze gezondigd of zijn ouders? En de Heer Jezus zegt dat dat in dat geval niet van toepassing was, maar hij zegt niet dat het een malle vraag is. Hij laat die vraag als zodanig staan. Het was voor de discipelen kennelijk vanzelfsprekend dat iemand onder een negatieve macht kon zijn door de zonde van de ouders. Wat denkt u? Hoeveel mensen zijn er niet tot bekering gekomen die toch nog met allerlei geestelijke bindingen in hun leven te maken hadden en geleidelijk aan tot het inzicht moesten komen dat dat kwam doordat hun ouders hen hadden blootgesteld aan occulte contacten. Daar hadden die kinderen zelf geen verantwoordelijkheid voor. Maar ze zaten wel met de gevolgen. Het was ook geen straf voor wat hun ouders hadden gedaan. Net zo min als een alcoholicus die daardoor schadelijke geslachtscellen produceert, ook beschadigde kinderen kan verwekken. Die kinderen worden niet gestraft voor de zonde van die ouders, maar ze dragen wel de gevolgen van de zonde van die ouders. Dat is een heel verschil. En in dat geval is er ook weinig aan te doen, tenzij dat de Heer een wonderbare genezing geeft. Maar als het gaat om kinderen die blootgesteld worden aan geestelijke machten, op allerlei terrein, of dat nu is bij occulte genezers of spiritistische seances of wat het ook mogen zijn, in de bevrijdingsbediening hebben we met deze dingen te maken en moeten ze worden opgeruimd. Wat is de sleutel voor alle bevrijding? Ik gaf u een regel mee en dat is dat duivelse invloeden in het leven binnenkomen door het poortje van de zonde. Het zij je eigen zonde, het zij de zonden van je ouders of grootouders. Die sleutel geldt ook voor de weg van de bevrijding. Stel je voor dat iemand bij u zou komen en u zou vrijmoedigheid hebben om deze bevrijdingsbediening toe te passen. En die persoon zou zeggen, ik wil dolgraag van die demonen af, maar ik ben niet van plan mijn leven aan de Heer Jezus te geven. Wat zou u tegen zo iemand zeggen? U bent geen kunstenaar. En al helemaal geen kunstenmaker. U kent geen trucjes om hem toch van zijn demonische bindingen af te helpen. U hebt niets anders dan de Heer Jezus en zijn bevrijdende genade. Hoe kan iemand zeggen, ik wil wel die bevrijding hebben, maar niet de bevrijding van mijn zonden? Niet de bevrijding van mijn hart, het vrijzetten van mijn hart. Ik wil me niet overgeven aan Christus. Wij zijn geen wonderdokters. Het allereerste is dat iemand overgebracht wordt, zoals het enkele malen in de schrift heet, uit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Zoals je in Handelingen 26 leest. Uit de macht van Satan overgezet in het rijk van het licht. Uit de macht van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, Colossenzen 1. Wij kunnen niets voor een mens doen die niet bereid is zijn leven aan de Heer Jezus te geven. En daar zie je meteen al de sleutel. Het is het brengen van een mens onder het gezag van Christus. Als iemand al bekeerd is, dan is hij al onder het gezag van Christus, maar nog niet alle delen van zijn bestaan. Er zijn nog allerlei plekken waar die macht van de Heer Jezus nog niet is doorgedrongen. De Heer zou dat zo kunnen doen als hij dat zou willen. Maar hij wil dat mensen daar zelf achter komen. Dat er nog die witte plekken of donkere plekken in hun leven zijn. Waar zijn kracht nog moet doorwerken. En daarin steekt onze verplichting om zulke mensen te dienen en voorlichting te geven. Zo'n toespraak als vanavond is ook een stukje voorlichting. Want u hebt nu gehoord dat u niet automatisch vrij bent van alle bindingen en alle vloeken. U hebt nu gehoord dat er dingen in uw leven zouden kunnen zijn. Daar zou je misschien persoonlijk over moeten doorpraten om dat zeker te weten. Dat er dingen in uw leven zouden kunnen zijn die het gevolg zijn van dat soort demonische bindingen en vloeken. Dat is een stuk voorlichting dat u voor het eerst misschien gaat nadenken over het feit dat er dingen zouden kunnen zijn die gebroken moeten worden. Omdat ze als een vloek vanuit het voorgeslacht over uw leven liggen. Dat is voorlichting. En zeker in het persoonlijk gesprek moet je mensen soms helpen om hun leven te onderzoeken en stap voor stap na te gaan. Waar zijn de momenten in mijn leven geweest dat ik de deur op een kier heb gezet voor de duivel? Of dat mijn ouders of grootouders dat gedaan hebben? En daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Maar de duivel heeft daardoor wel een poot binnen de deur van mijn leven gekregen. Lieve mensen, wij willen niemand bang maken zonder dat het nodig is. Maar we willen wel mensen bang maken als het wel nodig is. En niet alleen bang maken. Maar de weg van de bevrijding wijzen. Want door de kracht van het Heer Jezus Christus die gestorven is aan het kruis om onze zonden weg te doen. Maar ook om de macht van Satan te breken. Mag je geloven dat ook die demonische bindingen uit je leven weggenomen kunnen worden. Het is een beetje als met de zonde. Zie eens deze parallel. Op het moment dat je tot de Heer Jezus komt, zijn al de zonden die je gedaan hebt en zelfs die je nog zult doen, voor eeuwig weggedaan, onder het bloed gebracht. En toch weet je dat je als christen wel weer zult zondigen. En je weet dat daar ook de verzoening is door het bloed van Christus, ook voor die zonden. Maar je weet ook dat het een geweldig verschil maakt of je als christen nu een leven gaat leiden van toewijding en overgave, waardoor de zonde de uitzondering is en niet meer de regel. Of dat je een leven leidt waarbij je eigenlijk langs de kantjes loopt. Misschien wel omdat je denkt dat er niet meer in zit in dit gebroken bestaan. En dan is de zonde de regel en de overwinning is de uitzondering. En dan begrijp je niet het woord van de Heer Jezus, in hem zijn wij meer dan overwinnaars, wat Paulus zegt in Romeinen 8. En zo is het ook met die demonische bindingen. Op het moment dat je tot de Heer Jezus Christus komt en je leven aan hem overgeeft, ben je principieel bevrijd uit de macht van Satan en overgebracht in het domein van de heerschappij van Christus. Dat is het principe. Maar of je nu in de rest van je leven ook werkelijk vrij bent van alle bindingen van Satan, of dat je nog langs allerlei wegen ontdekt dat er zulke bindingen over zijn en je werkt daaraan om dat weg te doen, dat is een andere zaak. Sommigen worden werkelijk vrij en anderen blijven rondlopen met allerlei bindingen die zich in hun leven kunnen manifesteren. Vorige keer hebben we gezien onder andere in lichamelijke en psychische ziekten. Maar dat kan ook in allerlei andere dingen zijn. Wat denk je van mensen die bij je komen en zeggen dat ze zulke rare stoornissen in hun psyche ondervinden, vooral als ze met geestelijke dingen bezig zijn? Stel eens voor dat zo iemand bij een psychiater komt. Dan zegt tegen de psychiater: dokter, ik heb toch zoiets eigenaardigs. Als ik in de bioscoop zit, heb ik nergens last van, maar als ik in de kerk zit, dan vliegen de muren tegen me op en dan wil ik zo gauw mogelijk naar buiten rennen. Als ik een gewoon wereldlijke roman lees, heb ik nergens problemen mee. Maar lees ik een geestelijk boek of ik lees de Bijbel, dan dansen de letters voor mijn ogen. En dan word ik doodmoe van en ik moet die Bijbel dicht doen. Als ik probeer in mijn geest de hoofd te rekenen, dat gaat prima, geen enkel probleem. Maar als ik probeer te bidden in mijn geest, dan is het net of er een muur is en of ik de woorden niet op een rijtje krijg. Wat is dat? Nou, die psychiater kan dat in zijn dikke boeken opzoeken, maar dit is een vreemde kwaal. Zo selectief met zijn psychische problemen. En een bevrijdingsbedienaar zal u onmiddellijk zeggen: oh, dat is wel duidelijk, dat is geen gewone psychische ziekte. Daar zijn geestelijke machten in uw leven die er alle belang bij hebben dat u overal onder de mensen komt, maar niet in de kerk, niet onder christenen. Dat er in uw geest van alles omgaat, maar vooral niet bidden. Dat u allerlei boeken leest, maar vooral niet de Bijbel. En in zo'n geval helpt geen enkele pil, dat kan ik u bij voorbaat verzekeren. Helpt geen enkele psychotherapie. Daar helpt alleen maar de bevrijdende kracht van de Heer Jezus Christus. Ziet u wat ik bedoel? Ik zeg niet dat er niet een heleboel psychische ziektes kunnen zijn, ook in het leven van gelovigen. Alsjeblieft, citeer mij niet eenzijdig en luister vooral niet eenzijdig. Maar er zijn dingen waar we van bevrijd moeten worden, andere dingen waarvan we genezen moeten worden, die gewone, tussen aanhalingstekens, gewone psychische stoornissen zijn. Maar er zijn dingen waar we bevrijd van moeten worden. En dat zijn dingen die in het leven van gelovigen kunnen voorkomen. En ze moeten eruit zoals ze erin gekomen zijn. Ze zijn door het poortje van de zonde erin gekomen. En ze moeten door het poortje van de zonde belijdenis er weer uit. Niet alleen maar belijden dat je een zondaar bent en de Heer Jezus in geloof aannemen. Dat is natuurlijk het allereerste. Als u vanavond denkt, hoe kan ik bevrijding krijgen van de demonische binding in mijn leven. En u hebt nog nooit uw leven overgegeven aan Christus. U hebt nog nooit gebogen voor hem. En hem leren kennen als de heiland van zondaren. Als degene die al uw zonden wil brengen onder zijn bloed. Ja, dan moet u daar beginnen. Maar als u de Heer Jezus kent als zaligmaker, als heiland. Dan mag u ook op zoek gaan naar al die plekken in uw leven waar het nog duister is en waar demonische bindingen heersen, om die ook te brengen onder de heerschappij van Christus. En die bevrijdingsbedienaar kan daarbij zo goed van pas komen om u te helpen die plekken te ontdekken en ten tweede om op die plekken schoon schip te maken. Om u te brengen tot zelfonderzoek, zoals de psalmist het zegt, doorgrond mijn hart, o Heer. Doorgrond mij, o Heer, en ken mijn hart. En zie of bij mij een schadelijke weg is. Psalm 139. En die bevrijdingsbedienaar kan je helpen om die zonde dan ook oprecht voor God te belijden. Het is goed dat zo iemand erbij is. Het is niet absoluut een wet van Meden en Perzen, maar het is goed. Want die merkt bijvoorbeeld meteen of je die zonde toch weer bagatelliseert. En dan is die waakzaam erbij, want dat is weer een truc van de duivel. Dat is weer een list, dat is weer zo'n brandende pijl van de duivel. Of u bent wel van plan om al die zonden eerlijk voor God te belijden, maar u bent absoluut niet van plan om mensen die in uw leven uw onrecht aangedaan hebben, om die ook te vergeven. Of u wilt wel vragen om de vergeving van God en u gelooft ook dat God die wil schenken en u gelooft dat hij dat ook gedaan heeft, maar u kunt zichzelf niet vergeven. Dat zijn allemaal listen. En daarom is het zo belangrijk als je een bevrijdingsbedienaar erbij hebt die je daarop attent maakt. Want het is niet alleen belangrijk te weten dat God je vergeven heeft. Sommige mensen komen geen stap verder omdat ze zichzelf niet kunnen vergeven. Dat is hetzelfde als ze kunnen de goddelijke vergeving niet accepteren. Of ze kunnen een andere niet vergeven. Terwijl de Heer Jezus zegt dat als wij elkaar niet van harte vergeven, de hemelse Vader ons ook niet zal vergeven. Je zou eens willen dat heel veel christenen die de zekerheid van het geloof hebben of menen te hebben en die het niet klaar krijgen een mede-christen of een mede-mens te vergeven, dat ze die tekst eens boven hun bed zouden hangen. In Matteüs 18 vindt u die tekst. Zo zeg ik u dat als gij niet van harte uw broeder vergeeft, mijn Vader die in de hemelen is u ook niet zal vergeven. En ze denken dat zal wel loslopen, want ik heb me toch bekeerd. Ziet u, schoon schip maken is een radicale zaak. En ik zeg dat ook tegen ons allemaal, voor zover wij denken geen demonische bindingen in ons leven te hebben. Dan zeg ik van harte gefeliciteerd. Maar deze wijze van schoon schip maken, ik weet het uit eigen ervaring, die radicaliteit om Christus wil. Het echt breken met de zonde. Breken met alles wat op het terrein van de zonde ligt. De occulte contacten die u hebt. U laten schrappen uit de kaartenbak of van de computer van uw occulte genezer. Al uw, als het een seksuele binding betreft, al die pornografische troep verbranden. Niet verkopen om er toch nog een slaatje uit te slaan, maar te verbranden. En zo is met een heleboel dingen. Rigoureus te doen wat in Handelingen 19 gezegd wordt van die gelovigen in Azië die al die toverspullen bij elkaar brachten en daar een groot vuur van maakten. Die braken radicaal met die dingen. En heel veel mensen blijven in hun leven zitten met allerlei bindingen omdat ze niet die radicaliteit om Christus wil kennen. Dat zijn de mensen die wel weten van de vergeving, van de bekering, van de verlossing. En daar wordt ook veel over gepreekt en dat is goed. En op sommige plaatsen wordt er 52 zondagen per week gesproken, gepreekt over bekering. En je zou zo graag eens willen dat er ook gepreekt werd over wat er daarna kwam. Want dat hoor je dan vaak niet. En dat is toewijding. Bekering is niet genoeg. Het is wel genoeg om in de hemel te komen, maar het is niet genoeg om als volwassene in de hemel te komen. Je kunt ervoor kiezen om als een baby in de hemel te komen, met allerlei luiers en winsels om je heen van al die demonische invloeden. Maar een geestelijke gelovige die als een rijpe volwassene naar de hemel wil gaan en geestelijke groei wil leren kennen, is een leven waar het Nieuw Testament vol van is, moet beginnen met toewijding. En toewijding is de absolute overgave. Ik zeg dat tot alle jonge mensen die als kind tot geloof zijn gekomen, zoals het met mij is gegaan. Juist als je een heel geleidelijke Timotheusbekering achter de rug hebt, dan moet je in de adolescentie komen tot het moment dat je zegt, en van wie is mijn leven nu? Want zonder die radicale toewijding zien we zoveel krachteloosheid in het leven van bekeerde mensen. En ik zal niet zeggen dat dat altijd met demonische invloeden te maken heeft, maar misschien in zekere zin wel. In ieder geval in heel veel gevallen. Een eenvoudig gebrek aan geestelijke kracht. En als zulke mensen dan ook nog eens in de prediking te horen krijgen dat dat de normale situatie is, omdat we nu eenmaal leven in een gebroken wereld en we niet meer hebben dan een beginsel van gehoorzaamheid, nou dan leggen ze zich bij de feiten neer en dan komt het in hun leven nooit een stap verder. Daarom hebben we het over een onderwerp dat zoveel van ons aangaat, lieve mensen. En dat niet enkelingen betreft. Een radicale breuk met de zonde is datgene wat wij nodig hebben. Soms zien wij in de bediening, zijn een paar dingen die ik daar nog aan toe wil voegen. Soms zien wij in de bediening dat als mensen daar niet radicaal mee overweg gaan, dat die duivelen absoluut niet van plan zijn weg te gaan. Men noemt dat in sommige kringen wel eens, die duivelen hebben dan een wettig recht. Kun je natuurlijk vraagtekens achter plaatsen, want ze zitten daar nooit wettig. Het zijn altijd binnensluipers. Maar wettig recht in wel in die zin dat ze zeggen, hoor eens, deze persoon waar we hier in zitten, in wiens lichaam wij huizen, die persoon heeft onszelf binnengelaten. En ik heb u gezegd, ze gaan er pas uit door het poortje van de zonde belijdenis. Als zo'n persoon niet tot radicale overgave aan Christus komt, waarom zouden die demonen weggaan? Omdat u zoveel autoriteit hebt. Ze zullen zeggen, ja sorry, maar wie jij ook bent, wij zitten hier terecht. Wij hebben het recht om hier te zitten, want hij heeft onszelf binnengelaten. Daarom is die toewijding aan Christus zo belangrijk. Je hebt er allerlei voorbeelden van in het Nieuwe Testament. Zoals je ook voorbeelden van vindt in het Nieuwe Testament van christenen, van toegewijde, godvruchtige mensen die zich totaal niet bewust waren van demonische bindingen in hun leven en op een dag kwam het eruit. Een simpel voorbeeld. Ik denk aan die man die een onreine geest had in de synagoge. En als je dat verhaal goed leest, dan krijg je de indruk dat die man daar een bekende gast was. Hoe zou die anders die synagoge zijn binnengekomen? Je laat toch geen bezetene binnen? Het zou me helemaal niet verbazen als die man een heel gewone Jood was, aan wie niets bijzonders te merken was, en die al sabbat na sabbat, als naar gewoonte, daar in de synagoge kwam en meedeed en meeluisterde en zijn gebeden uitsprak. Zoals er in talloze kerken en gemeenten in Nederland zulke mensen zitten. En hoe minder geestelijke kracht is in zo'n gemeente, des te minder komt dat ooit aan het licht. En die mensen zelf weten dat ook niet. Totdat de Heer Jezus die synagoge binnenkwam. En toen, het is als de vos die het kippenhok binnenkomt. Toen plotseling kwamen die demonen in beweging. Die waren daar rustig ingeslapen. Hadden daar een veilig tehuis in die man gevonden. Hoe die man eraan gekomen was, dat doet er nou helemaal niet toe. Maar ze zaten daar hoog en droog. Totdat de Heer Jezus binnenkwam. En toen begon die man op te spelen. Toen openbaarden zich die onreine geesten in die man en begonnen de Heer Jezus tegen hem te schreeuwen. Als de kracht van God met zulke geestelijke machten in aanraking komt, dan pas komen ze dikwijls naar voren. En weet u wat de moeilijkheid dan is? Ik heb dat meermalen meegemaakt in allerlei landen en op allerlei plaatsen. Als zo'n geweldige kracht van God zich openbaart, dan merk je dat ook aan zulke mensen die tot dusver brave christenen waren, dat ze beginnen, zoals ze dat in bepaalde kringen noemen, te manifesteren. Ze vallen op de grond, ze beginnen te schudden en te vallen, te kronkelen, te schreeuwen. Precies zoals dat gebeurde daar waar de Heer Jezus met zulke macht in aanraking kwam. Het was niet voor niets dat die maanzieke jongen op het moment dat de Heer Jezus naderde weer een toeval kreeg. Wij zouden zeggen, had de Heer dat nou niet kunnen voorkomen door hem zo te genezen. Maar die machten kwamen enorm in opstand tegen Christus. Die lieten onmiddellijk zien, wij hebben deze prooi en we laten die niet zomaar los. Jezus heeft nooit aan dat soort manifestaties en dat soort uitwendige verschijnselen die op ons diepe indruk maken en ons misschien wel angstig maken, heeft daar nooit veel aandacht aan geschonken. Want ze zijn op zichzelf volkomen onbelangrijk. Ze zijn maar tijdelijk. Het is de bevrijding waar het om gaat en niet dat soort fenomenen. Het enige effect dat die fenomenen zouden kunnen hebben is dat christenen erdoor afgeschrokken worden. Of misschien wel het idee hebben wat hier gebeurt, dat kan helemaal niet goed zijn. Nou, lees al de verhalen over bezetenen maar na in de evangelie. Die verschijnselen zijn op zichzelf niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat die demonen in de naam van de Heer Jezus Christus worden verdreven. Daar gaat het om. En daar gaat het ook om in uw en mijn leven. Lieve mensen, wij leven in een wereld waarin twee gigantische machten tegenover elkaar staan. De ene is de mens met een hoofdletter die zit boven alle tronen en heerschappijen verheven aan de rechterhand van God. Die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar tegenover staat een macht die in beginsel gebroken is op het kruis, maar nog steeds als een brullende leeuw rondgaat en soms als een engel des lichts. Soms op klompen kun je hem horen aankomen, soms op kousenvoeten. Maar hij is nog een zeer reële macht. En als hij geen macht tegen ons zou hebben, dan gebruikt hij wel zijn listen. Daartussenin bevindt zich ons leven. Wij staan als het ware midden op een slagveld. Lees maar weer Efeze 6 vers 12. We hebben een wapenrusting nodig. We hebben het nodig om die geestelijke macht ons van het lijf te houden. En het zevende element in die wapenrusting, waar we het in het volgende seizoen, zo de Heer wil, heel uitvoerig over willen nadenken, is de macht van het gebed. Is de macht van het bidden in de geest. Dat is wat bevrijdingsbedienaars doen. Zij bidden in de geest als een strijd in de hemelse gewesten om mensen te ontrukken aan het machtsgebied van de vijand. Dit is vanavond geen bevrijdingsbediening, dit is een preek over bevrijdingsbediening. En toch zou ik u willen uitnodigen, als u zich aangesproken weet door de dingen waar wij het hier over gehad hebben, of we niet samen, zoals ik dat de vorige keer ook gedaan heb, op het terrein van de genezing. Of we niet samen ook zullen bidden voor bevrijding van diegenen onder ons die met zulke geestelijke machten te maken hebben. Een dag of wat later hoorde ik van iemand die onder dat gebed was in deze zaal en vertelde dat ze de volgende dag volkomen pijnvrij was. Ik weet niet hoe het verder afgelopen is, ik hoop er het beste van. Maar het is voor mij een bevestiging, Gods geest werkt door de prediking. En God is met zijn geest ook vanavond in ons midden. En als er dingen in uw leven zouden zijn waarvan u denkt dat ze van occulte of demonische aard zouden kunnen zijn, laten we samen bidden dat de Heer deze dingen uit ons midden, uit ons hart en uit onze levens wegneemt. Het kan zijn dat u, als ik het zo uitdrukken mag, een grondiger behandeling nodig hebt. En zoals de genezingsbediening helaas in talloze gemeenten nog lang niet optimaal functioneert, zo is dat des te meer het geval met de bevrijdingsbediening. En ik ben alleen maar dankbaar dat er steeds meer oog komt voor die bevrijdingsbediening en dat steeds meer daarover gaan nadenken. Maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden om daar samen voor te bidden. En ik stel u voor dat we onze ogen sluiten als ik daar direct het teken voor geef. En dat u zich afvraagt, wil ik dat gebed meebidden? Er is niemand toe verplicht. U mag dat voor uzelf beslissen. Ik zal het u eerst voorlezen. Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, ja, ik kan wel meebidden, maar ik weet niet wat hij allemaal gaat zeggen. Ik zal het u rustig voorlezen. Ik heb het hier voor mij. En als ik het voorgelezen heb, dan ga ik het opnieuw bidden. En als u zou willen, dan mag u dat nazeggen. U mag het in uw hart zeggen, maar dat is een beetje slap. Ik zou niet willen zeggen dat dat niet helpt, maar u mag het ook zeggen. U hoeft niet te schreeuwen, dat is nou ook weer niet nodig. Maar u mag het zachtjes, maar wel hoorbaar, voor uzelf hoorbaar, nazeggen. Ik zal u voorlezen wat ik u zou willen voorstellen dat we samen gaan bidden. In de naam van de Heer Jezus Christus spreek ik mijzelf vrij van ieder contact met alles wat occult of demonisch is. en alles wat onder een vloek staat. Als ik nog demonisch belaste voorwerpen heb, neem ik op mij deze te vernietigen. Ik verbreek iedere aanspraak die Satan en zijn demonen nog op mij zouden kunnen hebben of beweren te hebben. Heer Jezus, ik geloof dat u aan het kruis iedere vloek op u heeft genomen die ooit op mij zou kunnen komen. Daarom vraag ik u dat u mij nu losmaakt van iedere vloek over mijn leven. In uw naam, Heer Jezus Christus. En in geloof ontvang ik nu mijn bevrijding. En ik dank u daarvoor. Ik ga dat nogmaals met u lezen. En als u wilt, kunt u dat zo hard of zo zacht als u dat wilt, zonder te schreeuwen, kunt u dat nazeggen. En denk goed na bij wat u zegt. Denk goed na bij wat u zegt. Het zou kunnen zijn dat voor sommigen van u, die maar al te goed weten van bindingen in hun leven en tot dusver niet bereid waren om zich van die bindingen te laten bevrijden, dat dit een heel belangrijk en heilig moment is. Misschien wel een moeilijk moment. Als ik met u apart zou spreken, zou u dat misschien ook tegen mij zeggen. Misschien is het een beetje makkelijker om nu in de anonimiteit van het grote geheel dat gebed met me mee te bidden. En ik nodig u daarvoor uit. In de hoop en in de verwachting dat de Heer uw hart vrij zal zetten om met vrijmoedigheid dit mee te bidden. Ik heb deze gebeden destijds, dat wil ik u ook nog graag zeggen, voor mijzelf gebeden toen ik voor het eerst zulke gebeden tegenkwam in de literatuur, met de gedachte: Heer, als er nog iets is in mijn leven waarvan ik geen weet heb, dan wil ik het bij u brengen en bij het kruis. Want ik wil vrij zijn van welke verkeerde macht of invloed dan ook. En ook al zou u van geen enkele binding op dit terrein in uw leven weten, zou dat voor u een reden kunnen zijn om het mee te bidden. Ik bid het u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus spreek ik mijzelf vrij van ieder contact met alles wat occult of demonisch is. En alles wat onder een vloek staat. Als ik nog demonisch belaste voorwerpen heb, neem ik op mij deze te vernietigen. Ik verbreek iedere aanspraak die Satan en zijn demonen nog op mij zouden kunnen hebben of beweren te hebben. Heere Jezus, ik geloof dat u aan het kruis iedere vloek op u heeft genomen die ooit op mij zou kunnen komen. Daarom vraag ik u dat u mij nu losmaakt van iedere vloek over mijn leven. In uw naam, Heer Jezus Christus. En in geloof ontvang ik nu mijn bevrijding. En ik dank u daarvoor. Amen. Lieve mensen, er is nog één ding wat ik u wil zeggen. Het heeft te maken met een woord dat we vinden in Spreuken 28 vers 13. Waar we lezen: wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid geschieden. Het is onmogelijk, als u dit gebed oprecht met mij hebt meegebeden, om verder te gaan zoals u tot dusver bent gegaan. U hebt één belofte uitgesproken om dingen die met het terrein van de zonde te maken hebben, voorwerpen in uw leven, te vernietigen. Maar wij moeten leren vanaf dit moment een leven te gaan in de kracht van de Heilige Geest. En dat is misschien wel het moeilijkste van alles. Wij moeten leren een leven te gaan waarin niet meer de zonde in ons leven er als vanzelfsprekendheid bij hoort, maar een leven te gaan in de overwinningskracht van de Heer Jezus. Ik word regelmatig opgebeld door een dame die de grote gave heeft om alles in het leven van de negatieve kant te bekijken. Zij is zelf in de bevrijdingsbediening geweest en ze slaagt erin ook daarvan alles in de negatieve wijze te bezien. En daarmee laat ze zien dat ze van deze negatieve gedachten, waardoor de duivel nog steeds een voet binnen haar deur heeft, dat ze daar nog steeds niet van bevrijd is. Sommigen van u, en daar zie je, daar hebben we weer dat persoonlijk contact voor nodig. Dat kun je niet in het algemeen zeggen. Sommigen van u hebben nodig om hun gedachtenpatronen te veranderen. Die geest van negativisme. Laten we hopen en vertrouwen dat die gebroken is op het moment dat u dat gebed uitsprak. Maar u moet leren om positief de dingen te bezien. En niet vanuit deze geest van negativisme. Wij moeten leren om niet langer te klagen over alles, maar God te gaan prijzen. Wij moeten leren om te leven een leven van aanbidding. Onze roeping als aanbidders te gaan verstaan. Wij moeten leren om een weg te gaan van toewijding. Niet alleen in de dingen die we doen en die we zeggen, maar de hoogste toewijding is de lofprijzing aan God. Ik denk aan het prachtige verhaal van koning Jozefat in 2 Kronieken 20. Die een machtige vijand tegemoet trad in deze geest van lofprijzing. En die geest van lofprijzing was al voldoende om de vijanden op de loop te laten gaan. Ik wens u van harte toe en ik bid het u toe en ik ga er ook zo met u voor bidden. Ik bid het u alle toe. Dat als er vanavond in uw leven iets echt veranderd mag zijn, daar willen we op vertrouwen. Dat in wat u zegt en wat u denkt en in wat u doet, een andere geest, een geest met een hoofdletter, de Heilige Geest, in uw leven mag werkzaam worden. Er zijn zoveel negatieve gedachtenpatronen bij gelovigen die gebroken moeten worden. Er zijn zoveel bijna automatismen, zondige gedachtenpatronen die doorbroken moeten worden. Daar gaat dit ook allemaal over. En laten we samen de Heer aanroepen. Dat er een innerlijke vernieuwing in ons allen, ik zeg dat ook van mezelf, op gang gebracht mag worden. Waarin Hij alle eer krijgt. We in alles in vol vertrouwen op Hem onze weg gaan. Zodat die geest van negativisme gebroken wordt. En vervangen wordt door de geest van lofprijzing en aanbidding. Dan zullen we leren. Als we de weg gaan in de kracht van de Heilige Geest en niet de weg van de zonde en de automatisme van de zonde, dan zullen we leren een weg van vrijheid te gaan. Eenmaal bevrijd te zijn, is het onze verantwoordelijkheid vrij te leven. Maar het is ook een grote genade. Laten we samen bidden tot de Heer. O God, uw woord zegt het ons, meneer Jezus zelf zegt het ons. Als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan zijt gij waarlijk vrij. En ik bid u voor elk mens in deze zaal die niet vrij was, of niet in alle opzichten vrij was, dat u hem of haar in de volkomen vrijheid zult stellen. Niet omdat we denken dat we dan nooit meer zullen zondigen, maar omdat als de zonde toch weer toeslaat, we weer onmiddellijk bij u zullen terugkomen met berouw en belijdenis. Want we willen een leven leiden niet van nederlaag op nederlaag, maar van overwinning op overwinning. En Heer, wil geloven dat dat kan door de kracht van uw Heilige Geest. We geloven in zo'n leven van overwinning. Daarom bidden we u, Heer, dat de geest van negativisme en de geest van oppervlakkigheid en de geest van wereldgelijkvormigheid in ons gebroken mag worden door de kracht van Christus, door de kracht van zijn naam en van de Heilige Geest. Vader, opdat daarvoor in de plaats komt die geest van zoonschap, die zegt Abba Vader, die geest van aanbidding, die geest van toewijding. O God, verander en vernieuw onze harten steeds weer opnieuw. Leer ons om steeds dichter bij u uit te komen. Leer ons te breken met dat armzalige bestaan waarin de duivel zelfs bij bekeerde mensen nog steeds lijkt te zegevieren. Leer ons dat rijke bestaan te vinden in de kracht van de geest. We danken u dat we ons in deze 8 avonden mochten bezighouden met het werk van de Heilige Geest. En we hebben nog maar wat geschraapt aan de oppervlakte. Er is nog zoveel meer. Maar dat wat nog meer is, is niet alleen maar onderwijs. Heere God, bevestig het aan onze harten. Opdat het een machtige uitwerking mag hebben. In onze harten, in onze gedachten, in onze gevoelens, in onze wil, in onze handel en wandel. O God, vernieuw ons door uw kracht. O God, leid ons in uw weg. O God, verheerlijk uw naam in ons. U bent geprezen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. God zegene u allen heel rijkelijk. Als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan bent u waarlijk vrij.